Laten we bidden samen. Dank u wel, Heer, voor deze mooie gelegenheid dat we met zoveel bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat u er zelf bent. We hebben al zulke bemoedigende liederen gezongen. We mogen u prijzen met blijde galmen. We mogen u dankbaar zijn dat u de geschiedenis in uw hand houdt. En dat u ons in uw hand houdt, heel deze wereld, tot onze kleine kinderen aan toe. En als de kinderen hun eigen samenkomst gaan hebben, Heer, wil ook daar met uw eigen zegen zijn. Raak die harten van de kinderen aan, zo jong als ze zijn. Want wat er nu in gezaaid wordt, dat mag opkomen tot uw eer in de rest van het leven dat u hun nog gunt. Zegen ook ons als wij straks uw woord openen. Zegen hem die spreekt en hen die luisteren. Zegen de lippen en zegen de harten. Laat het niet mogen neerdalen. Laat het tot bemoediging mogen zijn. Ook al hebben we het over dreigende dingen. Maar ondanks al die dreigingen willen we op u vertrouwen. En het van u verwachten. Want u hebt de geschiedenis in uw hand. En u leidt die naar haar grote voleinding als de Heer Jezus terugkomt. Dank u daarvoor. We vertrouwen ons in alles aan u toe en prijzen bij voorbaat uw heerlijke naam. Amen. Amen. De kinderen mogen nu gaan. En u mag intussen vast Openbaring 13 opzoeken. Er zijn vele vertalingen op handen in de wereld. Er is alweer een nieuwe verschenen. Maar ik hou het toch maar bij deze, de Telos-vertaling. Maar u kunt het in elke vertaling meelezen. Zo groot zullen de verschillen nou ook weer niet zijn. Nou ja, dit zal wel een andere vertaling zijn. Openbaring 13. Ik zag uit de zee een beest opstijgen dat 10 horens en 7 koppen had en op zijn horens 10 diademen en op zijn koppen namen van lastering. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen en zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak. En hem werd gezag gegeven om te handelen 42 maanden. En hij opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. En hem werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden. Ieder wiens naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven staat in het boek van het leven van het lam dat geslacht is. Als iemand een oor heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap leidt, dan gaat hij in gevangenschap. Als iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding in het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde. En het had 2 horens en die van een lam gelijk. En het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid. En het maakt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest aanbidden van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest met niet aanbaden gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hem het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ik heb al even gedacht, wat heb ik mij aangehaald door over dit onderwerp te spreken. Want het is nou niet direct makkelijk en het klinkt ook net allemaal erg bemoedigend. Maar ik zal het u maar eerlijk zeggen, ik ben een beetje aangestoken door het feit dat zoveel predikers in deze tijd dit hoofdstuk gebruiken en soms lijkt het ook wel misbruiken om onze ideeën over de eindtijd daaraan op te hangen of hun ideeën daarover. Dat is geen nieuw verschijnsel. In het begin van de 19e eeuw kwam er grote belangstelling, ongetwijfeld door het werk van Gods geest, voor het profetisch woord. Na de Franse tijd een nieuwe rust die in Europa opkwam en tegelijkertijd onrust. Europa was enorm in beweging. Ik heb veel, maar toch wel aardig wat van die literatuur bekeken. En heel vaak werd daarbij naar het boek Openbaring gegrepen, ook naar Openbaring 13. Wat we vandaag beleven is niet nieuw, het is al 200 jaar aan de gang. Speculaties over de vraag, zijn wij al in Openbaring 13 aangekomen? En elke keer zei men, ja hoor, dit is het. Waarbij men ook het teken van het beest meende te kunnen aanwijzen. Dat gebeurt ook nu weer in de coronacrisis. En als die voorbij is, als we dat mogen beleven, dan zal er wel weer een nieuwe crisis komen. En dan zal men daarin de vervulling vinden van Openbaring 13. Dat verandert echter niets aan het feit dat wij bij die vervulling van Openbaring 13 ongetwijfeld heel wat dichter staan dan in het begin van de 19e eeuw. Dat is nogal vanzelfsprekend. En dat we daarvan ook veel duidelijker tekenen zien. Laat ik om te beginnen zeggen dat je zo'n hoofdstuk nooit kan begrijpen als je het boek als geheel niet in aanmerking neemt. Dat is nogal logisch, maar maakt het ook wel extra ingewikkeld. Dus zet u schrap. Ik heb maar 1,5 uur gekregen om het helemaal uit te leggen. We zullen kijken hoe ver we ermee komen. Maar als sleutel voor het boek is dit heel belangrijk. Eerst wordt in hoofdstuk 5 het eerste van 4 dieren ons voorgesteld. Dat is het lam. Het tweede, dat is de draak van hoofdstuk 12. En hier in hoofdstuk 13 horen wij over het beest uit de zee en het beest uit de aarde. En het begint gelukkig met het lam. Dat geweldige schouwspel in de hemel waarbij Johannes mag gadeslaan hoe alle zich neerbuigen voor dat lam. En dat lam staat daar als geslacht, dat wil zeggen het bloed spuit eruit. Het is het lam dat de overwinning gaat behalen, dat is van het begin af aan in dat boek heel duidelijk, doordat hij zijn bloed gegeven heeft. Op grond daarvan heeft hij de macht om de aarde te herstellen tot de eer van God. En ook het recht om dat te doen. Want dat is de grote vraag. Wie is er waardig en wie is in staat? En dan komt het antwoord, het lam. Eerst zegt de engel tegen, of een van de oudsten zegt tegen Johannes, de leeuw uit de stam van Juda. Maar als hij dan achterom kijkt, dan ziet hij geen leeuw. De Heer Jezus is allebei. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. En hij is ook dat kleine, nietige lam. Op het meest kwetsbare moment van zijn bestaan, namelijk wanneer het geslacht is. En juist zo gaat hij de overwinning behalen. Als je dat nou in je hoofd houdt tot het einde van het boek, dan word je niet ontmoedigd door alle verschrikkelijke gebeurtenissen die hier beschreven staan. Maar zijn tegenstander komt dan nog niet aan bod. Die komt pas aan bod in hoofdstuk 12. Dan horen wij over een vrouw. En ik ga u niet elke keer alle uitleggingen vertellen. Ik denk, zeg gewoon hoe ik denk dat het is. Die vrouw is gewoon Maria. Maar je kunt ook zeggen, ze is ook gewoon het volk Israël, waaruit de Heer Jezus geboren wordt. En dat is merkwaardig tafereel. Ik had het net over een dier dat op het meest kwetsbare moment van zijn bestaan is, namelijk wanneer het de keel is afgesneden. Maar hier vind je een vrouw op het meest kwetsbare moment in haar bestaan. Namelijk als de persweeën eraan komen. Dan heeft ze nergens anders tijd voor. Ze kan niet meer vluchten, ze kan niet meer weg. Ze kan zich alleen op dat ene concentreren. En er is hier geen hulp, er is geen vloedvrouw. Haar man houdt niet haar handje vast. Ze is helemaal alleen op dat duistere toneel. Behalve die draak. Voor degenen die verstand hebben van dinosauriërs, dan zou je kunnen denken aan zo'n Tyrannosaurus rex. De jongelui weten daar waarschijnlijk meer van dan de ouderen. Zo'n grote draak die over haar heen gebogen staat. Dit is zo'n afschuwelijk tafereel. Op het moment dat zij haar kind ter wereld zal gebracht hebben, wil die draak dat kind verslinden. Bij voorbaat al verhinderen dat dit kind zal opgroeien tot een macht die hem, de draak, zal verslaan. Maar zodra dat kind geboren is, wordt dat kind weggevoerd naar God en zijn troon. Dat heeft natuurlijk 33 jaar geduurd. En daarvoor is de Heer Jezus ook daarvoor heeft hij moeten sterven. En dat is ook gebeurd. Maar dan wordt hij naar God en naar zijn troon gebracht. En daar is hij aan Gods rechterhand. Maar die draak gaat door. En die vervolgt die vrouw. En dan wordt daar een tijdspanne genoemd. Die komt in het boek Openbaring elke keer voor. 1260 dagen. 42 maanden, een tijd, tijden en een halve tijd, dat is 3,5 jaar. Het is elke keer dezelfde periode, 3,5 jaar. En iedereen van jullie die een beetje van de profetieën kaas gegeten heeft, die weet dat gaat over de jaarweken van Daniël. Als u dat niet weet, dan moet u gewoon even de eerste 25 seconden overslaan. Maar die 70ste jaarweek, die periode van 7 jaar uit Daniël 9, die staat nog te komen. Want dat is de eindtijd. Aan het einde van die 70 jaarweken, aan het einde dus ook van die 70ste week, komt de Messias om alle dingen in orde te maken. En de laatste helft van die 7 jaar, die 3,5 jaar, daar heeft de Openbaring het elke keer over. Net als het boek Daniël. Dus als je eenmaal daarin zit en je kunt rekenen, dan weet je, dan kan het niet lang meer duren. Dan zitten we in die laatste 3,5 jaar en dan komt Christus terug. Maar dat is ook dan donkerste tijd van de nacht. Ze zeggen wel eens, de donkerste tijd van de nacht is kort voordat de zon opgaat. Of dat nou zo is, maar in elk geval is het zo in de wereldgeschiedenis. Een donkere tijd. Het Lam is in de hemel. Staat op het punt om terug te komen. Hij komt in hoofdstuk 17 en 19 wordt dat beschreven. En de draak, zegt het boek ook, weet dat hij weinig tijd heeft. Zeker als die laatste 3,5 jaar beginnen, dan weet hij, het duurt nu niet lang meer. En hij gaat verschrikkelijk tekeer. En hij heeft daarvoor op aarde twee handlangers. Dat zijn deze twee beesten van Openbaring 13. Ze zijn als het ware de uitvoerende macht. Want er wordt van dat eerste beest, dat beest uit de zee, gezegd dat de draak hem zijn macht geeft. En het tweede beest, die doet alleen wat het eerste beest zegt. Dat tweede beest wordt verderop in het boek trouwens steeds de valse profeet genoemd. Dan is het beest en de valse profeet. Het is een heel andere situatie dan in Romeinen 13. Heel anders dan in Openbaring 13. Want in Romeinen 13 leefde Paulus en ook die Romeinse gelovigen in de tijd van keizer Nero. Nou, dat was zeker ook een instrument van de duivel. Alleen al tegen de christenen is die verschrikkelijk tekeer gegaan. Die mensen die dat boek Openbaring lazen, leefden ook in die tijd. Of later de keizers die niet veel beter waren dan hij. Die wisten heel goed waar dit beest over gaat. Dat gaat over dat Romeinse Rijk. Maar ze worden enorm bemoedigd door het feit dat Christus in de hemel machtiger is. En uiteindelijk dat Rijk zal verslaan. Maar voordat het zover is, zal dat beest verschrikkelijk tekeer gaan. Dat was al zo in de dagen van keizer Nero. Maar wat ik zeggen wilde, ik was even de draad, heb ik daar losgelaten. In die tijd van keizer Nero zegt Paulus toch, alle overheid is door God ingesteld. Al heet hij ook Nero. Maar dat wil zeggen, hij mag zijn macht van de duivel krijgen. Maar daarboven staat toch de Heere God. Hij heeft alle dingen in de handen. Trouwens, dat is in Openbaring 13 ook nog steeds zo, hoor. We hebben daarvan gezongen. God heeft alles in zijn hand. Hij staat erboven. Hij heeft zelfs bepaald, het duurt 3,5 jaar en niet langer. En dan komt Christus terug en dan komt alles in orde. Dus dat betekent ook dat je niet te gauw moet zeggen van, oh, we leven nu in de tijd van dat beest. Want zelfs in de tijd van Nero moesten die Romeinen toch zich onderwerpen aan de overheid, want die was van God gegeven. Dienares van God. En ook toen keerde die draak en dat Romeinse Rijk zich tegen de gelovigen. Daar begonnen al de eerste christenvervolgingen. Nou, dat is punt 1. Nou heb ik u gezegd, dat beest heeft te maken met het Romeinse Rijk. Dat moet ik nou uitleggen. En in die tijd kon Johannes dat menselijk gesproken eigenlijk niet zo duidelijk zeggen. Hij kon niet zeggen, dit is het Romeinse Rijk, ik kijk uit voor het Romeinse Rijk. Die brief die zou kunnen vallen, want Openbaring is eigenlijk een brief. Die zou kunnen vallen in de handen van Romeinse autoriteiten. En dat zou heel gevaarlijk kunnen zijn voor de gelovigen. Dus Johannes, ook al schrijft, heet dat boek Openbaring, gebruikt eigenlijk geheimtaal. Geheimtaal, tenminste voor die Romeinse autoriteiten, niet voor u of ik. Want dit boek en dit hoofdstuk worden helemaal verklaard door het boek Daniël. Gewoonlijk zeggen we, het Oude Testament wordt verklaard door het Nieuwe Testament, maar hier is het een beetje andersom. Dat boek Openbaring wordt verklaard door het boek Daniël. Ga maar even mee. Daniël 2, dat grote beeld van Nebukadnezar, dat stelt de 4 wereldrijken voor. Babylonisch, het Medisch, Persisch, het Grieks, Macedonisch en het Romeinse Rijk. En dan komt daar die steen naar beneden rollen. Dat is het begin van het Messiaanse Rijk. Daar zegt God uitdrukkelijk, aan het einde van dat Romeinse Rijk, dan komt het Messiaanse Rijk. En in hoofdstuk 7 is dat nog duidelijker. Daar gaat het over 4 dieren. En die 4 dieren worden hier precies genoemd in 8 dus omgekeerde volgorde. Want hier zijn we in de tijd van het 4e Rijk. En als je dan terugkijkt, dan zie je het luipaard. Dat zijn de Grieks-Macedonische machten. De beer, dat is het Medisch-Persische Rijk. De leeuw, het Babylonische Rijk. Maar dan zie je in hoofdstuk 7, die eerste 3 rijken en dan het 4e. Dat is een verschrikkelijk beest. Dat is het beest van Openbaring 13. En hoe komt er een einde aan de macht van dat beest? Door de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Daniël 7, vers 13. Nou, als u nu even nadenkt, dan hebt u iets heel belangrijks zelf al kunnen concluderen. Hey, dus dat Romeinse Rijk komt pas ten einde als Christus terugkomt. Ja, dat is zo. Maar zegt u, want dat weet u nog heel goed van school, dat Romeinse Rijk is toch al lang verdwenen. Het West-Romeinse Rijk, dat kwam eigenlijk al in de 5e eeuw tot een eind. En het Oost-Romeinse Rijk werd wel steeds kleiner. Het heeft nog een hele tijd kunnen voorsukkelen, maar uiteindelijk is dat in de 15e eeuw toch ook tot zijn einde gekomen. Ja, maar in zekere zin bleef het altijd voortbestaan. En dat is wat Openbaring 13 zegt. Dat beest wordt verwond ten dode toe. En je denkt allemaal, dat is voorbij. Maar dan gebeurt er een wonder. Het komt weer tot leven. Zelfs na het Romeinse Rijk kregen we hier, dan moet ik een heel klein beetje geschiedenis ophalen, kregen we hier toch ook weer een keizer. Keizer Karel de Grote in het jaar 800 daaromtrent. Een verenigd Europa. En dan sukkelt dat Europa steeds verder uit elkaar. Steeds verder uit elkaar. Niet alleen maar in verschillende landen, maar wat wij nu Duitsland noemen, dat omvatte 250 zelfstandige landjes. Kun je niet voorstellen. Dus toen in de 19e eeuw Duitsland een eenheid werd onder die Duitse keizers en Otto von Bismarck, Toen zeiden de christenen, hé, dit is het begin van de hereenwording van Europa. Het begint met de eenwording van Duitsland. Italië was hetzelfde verhaal. Eenwording van Italië. Die begonnen al iets van Openbaring 13 en van Daniël 7 te zien. In die tijd al. En in zekere zin hadden ze ook gelijk. Ik heb een oud geschrift gelezen uit de 19e eeuw. Daarin stond, kijk, Bismarck, die heette de IJzeren Hertog. Nou, dat ijzer, dat vind je al in Daniël 2. De voeten van dat Romein, van dat beeld dat had, was gemaakt van ijzer en leeuw. Dus die mensen zagen al in de dingen van hun tijd een stukje bevestiging van het profetisch woord. En dat ging elke keer zo door. Tot op de dag van vandaag. Nu zijn er weer mensen die zeggen, kijk, dit is wat er gebeurt, wat er staat beschreven in Openbaring 13. Maar dat gebeurt al 200 jaar zo. Ik weet nog, een paar decennia geleden kregen we de streepjescode, waar we nu allemaal aan gewend zijn. Dat is ook erg handig als je naar Albert Heijn gaat. Dan kun je met zo'n apparaatje die streepjescode aanklikken en dan kun je makkelijk betalen. Hoef je niet al die dingen op de band te leggen. Maar toen waren er een heleboel christenen die zeiden, dit is het teken van het beest. Want door de streepjescode zal iedereen alleen nog maar kunnen kopen en verkopen die streepjescode mag gebruiken. Ah, gelukkig staat hier een glas water. En zo gebeurt dat nu weer. En bij de volgende plaag zal het weer gebeuren. Totdat het echt in vervulling gaat. Want niet alleen Duitsland werd een eenheid. En Italië werd een eenheid. Maar toen kregen we twee wereldoorlogen. Toen kun je zeggen tegen al die christenen die de profetieën uitlegden. Zie je wel, klopt helemaal niks van. Europa is nog nooit zo verdeeld geweest als nu. Dat was ook zo. Die twee erfvijanden, Frankrijk en Duitsland, stonden pal tegenover elkaar. Twee keer. En dan gebeurt na de Tweede Wereldoorlog iets heel opmerkelijks. Ik ben nog zo'n oude kerel geworden dat ik dat allemaal zelf heb meegemaakt. Ik zei het niet allemaal bewust. Ik ben geboren in wat men genoemd heeft het meest verschrikkelijke jaar van de wereldgeschiedenis. Op het dieptepunt van de Holocaust. 1944. Dat realiseer je pas later. Dan in 1948, de stichting van de staat Israël. Als er nou een teken van de eindtijd is, dan is dat niet corona of wat dan ook. Dan is dat de stichting van de staat Israël. Het herleven van die staat en ook van de landen daaromheen. Het Midden-Oosten. Ik heb daar een paar jaar geleden 3 avonden mogen spreken daarover in deze zaal. Daardoor weten we heel zeker dat die mensen in de 19e eeuw nog voorbarig waren. Maar dat het nu bezig is gestalte te krijgen. Maar dat niet alleen. In 1955 werden de landen van Europa het eens. Althans, het begin was er. Frankrijk en Duitsland werden bondgenoten. Ongelooflijk. De Benelux zat erbij en Italië. 6 landen die samen zich ineensloten. In Rome nota bene. Nou, weer sprongen de profeten er bovenop natuurlijk. Dit is het. Dit is het herstel van het Romeinse Rijk. Ja, het begin was er. Het begin was er. Maar nu, 2021, is er van die eenheid inderdaad, ook al zijn het nou niet meer 6 landen, maar geloof ik 27 landen. Die Engelsen zijn er nou niet meer bij, maar die hoorden sowieso nooit bij het Romeinse Rijk. Maar die 27 landen, zijn die een eenheid? Weet je, als ze echt een eenheid worden en er staat aan het hoofd iemand als het beest. Zo'n soort Nero van vroeger. Maar je kunt ook zeggen een soort Napoleon. Een soort Hitler. Die allemaal geprobeerd hebben Europa te verenigen. Maar onder hun autoriteit. Onder hun satanische supervisie. Daarvan is niet veel te zien. Tenzij dat mensen als Orbán in Hongarije. Of die premier in Polen, wiens moeilijke naam ik nooit kan onthouden. Of dat soort figuren hier de macht zouden krijgen. Dat zal zo niet gebeuren. Maar tegen alle mensen die in deze tijd Openbaring 13 erbij halen en zeggen, dit is de vervulling, zou ik willen zeggen, oh, wij zien de eenwording van de westerse wereld. Maar het is nog lang niet zo ver dat heel Europa En waarschijnlijk ook de andere westerse landen waar we allemaal Europeanen naartoe gestuurd hebben. Amerika, Canada, Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Voordat al die landen samen verenigd zullen zijn onder dat ene beest. Maar wij zijn er nog nooit zo dichtbij geweest. Maar tegen alle predikers die Openbaring 13 vandaag aan de dag ook weer citeren, zou ik willen zeggen, dit is het eerste, als je goed zorgvuldig wilt uitleggen, dat herstel van die eenheid van de westerse wereld, en dan niet alleen maar als bondgenoten, maar onder het gezag van één enkele macht, daar zijn we nog niet aan toe. Maar het kan ook zomaar veranderen. Ik zal u één voorbeeld noemen. De klimaatverandering. Daar wordt steeds meer over gesproken en ik zal u zeggen, die hele klimaatproblematiek is veel ernstiger dan de coronaproblematiek, naar mijn bescheiden mening. Dat is zo dramatisch, daar willen we ook niet zoveel over horen, dat doen we ook niet. En het probleem is, we kunnen dat niet alleen oplossen. Onze Nederlandse maatregelen zouden niks helpen als niet omliggende landen meedelen. Als uiteindelijk niet de hele wereld meededen. Dat is het bijzondere van onze tijd. We leven in een tijd dat Europa, de hele wereld, een eenheid aan het worden is. Omdat je alleen als eenheid die problemen kunt aanpakken. Vandaar dat die conferentie in Parijs, waar we die klimaatdoelen hebben gesteld en waar Amerika vervolgens weer uitstapte. We kunnen dit alleen samen oplossen. En dat is heel bijzonder voor onze tijd. Er zijn problemen die we alleen nog maar samen kunnen oplossen. Misschien hoort corona daar ook wel bij. Uiteindelijk is daar misschien ook alleen maar als we samenwerken een oplossing voor te bedenken. Maar tegelijkertijd, het klimaat heb je daar een veel duidelijker voorbeeld van. Maar wat ook veel enger is, dat is de totale controle die de machten nu wel over ons hebben. Wie van jullie heeft er geen mobieltje bij zich? Even voor de luisteraars thuis, er steken nu 6 mensen de hand op. Door dat mobieltje, maar ook door de camera's onderweg. En weet ik het, wat voor methodes. De machten die dat zouden willen weten, en dat zijn er een heleboel, die weten precies wat wij doen. Momenteel wordt dat, hopen we, nog niet gebruikt voor politieke doeleinden, maar vooral voor economische doeleinden. Daardoor krijg ik het soort reclame op mijn mobieltje die past bij mij. En u krijgt andere reclame die past bij u. En als je daar heel diep over gaat nadenken, dat wil je eigenlijk niet, zeker niet op zo'n mooie zonnige zondagochtend, zeg. Dan zie je daar ook weer iets van een macht die zich van ons meester maakt en waar we geen controle over hebben. Waar ze in de 19e eeuw of zelfs voor de Tweede Wereldoorlog niet over durfden of konden nadenken. Dat is ongelooflijk. En tegelijkertijd zeg ik, we zijn er nog een eentje vanaf, van die Hitler, van die Napoleon, van die Nero, die die hele westerse wereld in de greep zal hebben, gelukkig. En laat het alsjeblieft hier nog een tijdje mogen duren. Let wel, ik heb het niet over de hele wereld. Hè? Dit hoofdstuk spreekt niet over een wereldregering. Het spreekt over het herstel van de westerse wereld. En die zijn voor een groot deel uitgewaaid. Ik noemde die landen al. Maar dit gaat niet over Rusland, dit gaat niet over China. Maar dat zou veel meer tijd kosten om dat uit te leggen. Dat moet u maar even van me aannemen. Dus aan de ene kant hou je oogjes open voor deze ontwikkelingen. Bagatelliseer ze niet. De machten weten alles van ons. Ze zijn nog niet alleen politiek gericht en ze zijn ook nog niet erop uit om ons het geloven onmogelijk te maken. Maar daar moeten we wel om denken. Als je 77 bent zoals ik. Ik heb 11 kleinkinderen en 2,5 achterkleinkind. Dan ga je wel steeds meer denken, wat zal er met hun gebeuren? In wat voor wereld groeien die op? Nou, een preek is bedoeld om bemoedigend te zijn. En dan moet je elke keer terug naar hoofdstuk 5. Misschien wel het meest aangrijpende hoofdstuk van de hele Bijbel. Misschien ook wel het hoofdstuk dat het mooiste samenvat waar het uiteindelijk allemaal om gaat en waar het naartoe gaat. Ik kan moeilijk spreken over hoofdstuk 5 zonder ontroerd te raken. Vooral als daar staat dat Johannes weende. Hij was in een visioen in de hemel. Hij huilde. Waarom huilde hij? Omdat daar die vraag klonk die ik al noemde. Wie heeft de macht om de 7 zegels te openen? Dat wil zeggen de aarde voor God weer te herstellen. En dat betekent ook, dat staat daar nog niet, maar dat komt later in het boek aan de orde. Wie heeft de macht om de draak te verslaan? Wie heeft de macht om de Tyrannosaurus Rex uit deze wereld te verwijderen? Johannes kijkt rond. Michael misschien? Of een van de andere engelen? Misschien een David die tegen Goliath gevochten heeft? En er meldt zich niemand. Een van de meest dramatische momenten in de wereldgeschiedenis. Niemand meldt zich. En Johannes huilt, want hij begrijpt, als niemand zich meldt, dan zal de draak uiteindelijk de grote overwinning halen. En zijn twee handlangers, die twee beesten. Dat beest en de valse profeet. Die profeet heb ik helemaal geen tijd meer voor. Van mijn anderhalf uur zijn bijna om. Maar dat is, die macht is zo gigantisch. Hij huilt omdat hij weet, het gaat niet goed. Als niemand zich meldt. En ik zei het al, dan zegt die engel, zegt die oudste, draai eens om. Nou, als we het toch over voorwereldelijke dinosauriërs hebben, dan denk ik bij zo'n leeuw ook aan een holenleeuw. Die was 4 keer zo groot als onze leeuw. Daar hebben we ook de fossielen van gevonden. Nou ja, zo'n holenleeuw is heel snel en behendig. Veel meer dan zo'n draak. Misschien kan hij op zijn nek springen en zijn slagaders doorbijten. Weet ik veel. Maar een holenleeuw, die geef ik nog een kans. En dan draait Johannes zich om en hij ziet dat lam. De hals doorgesneden. Dat is de oplossing van het probleem. Dat is het evangelie dat wij vertellen. We zeggen tegen de mensen, vertrouw niet op de machten. Vertrouw op die ene die op het kruis zijn bloed gegeven heeft. En daar de grondslag heeft gelegd, waardoor het uiteindelijk met deze wereld goed komt. Laat je niet naar warm brengen door alle verhalen die opgehangen worden aan Openbaring 13 en er aan wezen helemaal niks mee te maken hebben. Maar denk aan wat Petrus schreef, wordt nuchter en waak. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En dat doet hij ook door sprookjes die wij ophangen aan Openbaring 13. Door alle fantasten en alle valse profeten die ook vandaag rondgaan. Luister naar wat het woord echt zegt. Word nuchter. Word waakzaam. Want de duivel gaat rond. Ontken hem niet. Je moet hem niet negeren. Je moet zijn macht niet onderschatten. En we zeggen ook eerlijk vandaag tegen elkaar, het zal er niet beter op worden. Het wordt er eerder erger op. Het wordt stukken erger. Ik weet niet of ik het nog meemaak. Maar onze kinderen en kleinkinderen zeker wel. En die valse profeet die zal de mensen dwingen om zich allemaal in aanbidding neer te buigen. Het zal echt een satanische godsdienst zijn. Alle godsdienst van deze wereld, die moet of ondergronds gaan of die zal worden vervangen door het satanisme. En de getrouwen die blijven zien op dat lam dat geslacht is. En hoofdstuk 17 vers 14 komt dat lam terug. Dan zijn alle, de beest en de valse profeet, die hebben dan alle machten van die westerse wereld, met China en Israël, Rusland wordt apart afgerekend, verzameld daar in Armageddon. Ik ben daar menigmaal geweest, in het noorden van Israël. Aan die grote vlakte van Israël, aan de voet van de berg van Megiddo. Armageddon betekent berg van Megiddo. En daar verzamelen die legers zich om op te trekken tegen het lam. Een lam. Het is geen klein melklammetje hoor. Een lam van 1 jaar ziet eruit als een jonge volwassen ram. Dus je moet het ook weer niet al te klein maken. Maar toch, wat is een ram tegen een dinosaurus? Een Tyrannosaurus Rex. In de oude verhalen over de draken horen wij over vuurspuwende draken. Weet u het nog? Maar in dit geval gaat het om een vuurspuwend lam. die draak, die boze machten en al die legerscharen komen op tegen het lam. En het zal die machten vernietigen. Ik bedoel, als je er een speelfilm van zou willen maken, zou het niet erg spannend zijn, want het is een ogenblik voorbij, die hele strijd. Hij zal hen doden met de adem van zijn mond. Daarom zei ik, een vuurspuwend lam. Hij zal hen doden met de adem van zijn mond. En met hem zijn de hemelse legerscharen, daar horen u en ik ook bij. Wij keren terug met hem. We gaan hem tegemoet in de lucht. Er is ook veel discussie over wanneer dat nou zal zijn, gaan we het allemaal niet over hebben. Maar we gaan samen met hem terugkeren. En wij hoeven niks te doen. We hoeven alleen maar toe te kijken. Je hoeft niet te oefenen om mee te vechten. Het vuurspuwende lam maakt een einde aan al die macht. Je kunt elkaar verschrikkelijk bang maken met Openbaring 13. Je kunt elkaar de stuipen op het lijf jagen. En denk erom, het is heel reëel wat hier beschreven wordt. En het gaat ook gebeuren, het wordt veel erger dan het nu is. Maar we maken elkaar niet gek ermee. We maken elkaar niet bang ermee. Het vuurspuwende lam en in Openbaring 19 wordt dat nog uitvoeriger beschreven. Het zal een einde maken aan al deze machten. Daarom zijn christenen in dat opzicht nooit pessimisten. Ze zijn wel pessimistisch in die zin dat het voor die tijd nog heel erg zal worden. Ook pessimistisch in het feit dat een heleboel christenen erachteraan zullen lopen. 2 Thessalonicenzen 2, dat is een ander belangrijk hoofdstuk in dit verband, vertelt hoeveel christenen achter de leugens zullen aanlopen. Dat benauwt je wel. Maar dwars door dat alles heen, degenen die blijven uitkijken naar het lam, die zullen tenslotte meemaken dat het lam dat gestorven is aan het kruis van Golgotha de grote overwinning zal behalen. En daarom zeg ik, word niet ontmoedigd. Integendeel. Wees realistisch, dat is heel wat anders dan een pessimist. Wees realistisch. Het wordt er niet beter op in deze wereld. Maar we weten hoe het verhaal afloopt. We zijn als mensen die een spannende detective lezen en het niet kunnen laten om naar de laatste bladzijde te kijken. Kent u dat? Wij kennen de laatste bladzijde. En we weten dat het goed komt. Daar wil ik u mee bemoedigen. Vertrouw erop. Voor uw kinderen. Voor uw kleinkinderen. Voor uw achterkleinkinderen. Bemoedig elkaar, zegt Paulus, met deze woorden. Amen.